Onze hulp is in de naam. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 27... en daaruit de versen 3 en 7. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. 3 en 7 van Psalm 27. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer. Wij zingen van Psalm 29, vers 1 als amen op de belijdenis. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Bidden wij samen om de opening van het woord, de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Almachtige en getrouwe God. Voor de tweede maal op deze dag zijn we hier samen in deze kerk tot de verkondiging van uw woord. De eerste Adventszondag, een dienst van de voorbereiding voor de viering van het avondmaal. Want dat mag toch ook zo zijn. Door middel van deze dienst, een leerdienst, leer me leren, wilt u ons samen, groot en klein, oud en jong, onderwijzen in de dingen van dit tweede sacrament, brood en wijn. En u reikt het ons aan en u zegt, dit deed ik voor u, voor jou. Neem en eet, gedenk en geloof, neem en drink, gedenk en geloof, dat mijn lichaam gebroken, mijn bloed vergoten is, tot volkomen verzoening van alle zonden. U reikt het ons als gemeente aan, opdat wij bij de tekenen van brood en wijn des te vaster zouden geloven. U wilt ons dit leren als ouderen. U wilt het ons leren als jongeren, opdat wij nu of eenmaal op deze wijze gebouwd zouden worden in het geloof, voortdurend gevoed zouden worden. Wat wij nodig hebben in dit onderwijs is uw Heilige Geest. En wilt u zo van ons een adventsgemeente maken. Een gemeente die uitziet naar uw komst. De komst van de bruiloft van het Lam. Wilt u daartoe geloof wekken en geloof versterken? Wees ons nabij zoals we hier zijn. Allen die meeluisteren, thuis, nu of op een later tijdstip. Wilt u daar en hier uw gemeente bouwen? Geloof wekken, geloof versterken en zo zorgen voor uw eer. Laat uw koninkrijk komen met kracht. En wilt u alle dingen die storen kunnen, wilt u die wegnemen? Wij vragen u dit in de vergeving van de zonden om Jezus wil. Amen. We lezen samen uit de Openbaring, uit hoofdstuk 19. En daaruit de versen 6 tot en met 10. Bij het werkblad hebt u ook een uitnodiging ontvangen met daarop de nodiging: kom tot de bruiloft. De bruidegom roept u. En daarop de woorden uit dit Bijbelgedeelte, Openbaringen 19. Dat is niet alleen maar zo een leuke illustratie en weer creatief bedacht door degenen die het gemaakt hebben, maar het is een uitnodiging, een tastbare uitnodiging, om in de komende weken ook op deze wijze naar het avondmaal toe te leven op 14 december. U bent genodigd tot de bruiloft van het Lam. En wat het inhoudt, daarover gaat het ook vanavond in de verkondiging. We gaan samen lezen uit Openbaring 19 vanaf vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laat wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Tot zover de lezing uit Openbaring 19. En we lezen nu het gedeelte waarover de verkondiging gaat uit de catechismus, de vragen en antwoorden 78 tot en met 80. Dat is een vrij lang stuk, maar we kunnen niet alles bepreken, een aantal dingen eruit aanstippen. Worden brood en wijn werkelijk het lichaam en het bloed van Christus? Evenmin als het water bij de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt en de eigenlijke afwassing van de zonden is, maar er alleen een goddelijk teken en een bevestiging van is, zo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam zelf van Christus. hoewel het naar de aard en de eigenheid van het sacramenten het lichaam van Jezus Christus genoemd wordt. Waarom noemt Christus dan het brood zijn lichaam en de beker zijn bloed of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En spreekt Paulus van gemeenschap met het bloed, het lichaam en bloed van Christus? Christus zegt dat niet zonder goede reden. Namelijk niet alleen om ons daardoor te leren dat, evenals brood en wijn dit tijdelijke leven in stand houden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed de ware spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar vooral om ons door deze zichtbare tekenen en onderpanden de zekerheid te geven dat wij door de werking van de Heilige Geest even zeker deel krijgen aan zijn ware lichaam en bloed als wij deze heilige tekenen met de mond tot zijn gedachtenis ontvangen en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid even zeker ons deel zal zijn alsof hij zelf in eigen persoon alles geleden en aan God voor onze zonden genoegdoening gegeven hadden. Wat is het onderscheid tussen het avondmaal des Heren en de pauselijke mis? Het avondmaal des Heren verzekert ons dat wij volledige vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Jezus Christus dat hij zelf eenmaal aan het kruis heeft volbracht. En dat wij door de Heilige Geest worden ingelijfd in Christus, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is aan de rechterhand van God zijn Vader en daardoor ons aanbeden wil worden. Maar in de mis wordt gesteld dat de levenden en de doden alleen dan door het lijden van Christus vergeving van zonden hebben als Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn aanwezig is en daarom ook daarin aanbeden moet worden. Daarom is de mis in wezen niet anders dan een verloochening van het enige offer en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Tot zover zondag 29 en de eerste vraag van zondag 30. We gaan nu samen zingen van Psalm 42, de versen 1 en 3. En de gaven worden gevraagd voor de centrale diaconie, het jeugdwerk in de collecte voor de kerk en de derde collecte voor de aanschaf van de kerk. Ik wil u herinneren aan de enquête voor de financiële actie, commissie Predikantsplaats. Als u deze nog niet ingevuld hebt, willen we u vragen dat zo snel mogelijk een keer te doen, zodat we ook weten waar we als gemeente aan toe zijn. We gaan samen zingen Psalm 42, 1 en 3. Aansluitend aan de verkondiging zingen wij van Psalm 43, vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren. Het vierde vers van Psalm 43. gemeente van onze Heer Jezus Christus. Van hem die nodigt tot de bruiloft van het Lam. Het moet vanavond wat zachter, maar ik hoop toch dat u mij kunt verstaan. Een bruiloft is een hoogtepunt. Weken, maanden, soms meer dan een jaar, zijn we bezig om ons voor te bereiden. En als de dag daar is, dan is er volop vreugde en wordt de dag gevierd. Een bruiloft wordt gevierd. Dat mag ook, want bijbels gezien is er heel wat voorbeeld. De bruid en de bruidegom uit het Hooglied beleven een heerlijke dag, de dag van de bruiloft, hoofdstuk 3. Als de Heer Jezus een beeld wil hebben voor zijn koninkrijk, dan grijpt hij naar het beeld van een bruiloft die iemand bereidde voor zijn zoon. Het eerste wonder dat Jezus deed, deed hij op de bruiloft in Cana. Water veranderde hij in wijn en zorgde voor de vreugde. En als in de Openbaring de toekomst van de kerk beschreven wordt, dan wordt dat beschreven met het beeld van de bruiloft van het Lam. Vreugde, want de bruiloft van het Lam is gekomen. Kom tot de bruiloft. Het avondmaal, de bekers van de schotel met brood en de bekers met wijn, de viering van het avondmaal, is van die bruiloft van het Lam een voorproefje. Maar dat is eigenlijk geen goed woord. Je zou het kunnen uitproberen, die bruiloft van het Lam, door middel van een voorproefje. Maar het avondmaal is veel meer dan alleen maar een voorproefje. Op het moment dat het allemaal gevierd wordt, is er wel terdege iets te beleven van zaligheid, van vrede en van echte innerlijke, hartelijke vreugde. Moet u zich indenken. Er staat hier een tafel en stoelen. Gedekt, keurig netjes. Het is ook niet zomaar een onderonsje. Er is brood gebroken en de bekers zijn gevuld. Er wordt genodigd. En dan is niemand anders dan Jezus de gastheer. Dat is geen voorproefje. Dat is niet iets zo van, nou ja, even uitproberen. Maar het is als een koninklijke maaltijd. Het is als een bruiloft van het Lam. Ze zitten daar niet omdat ze iets verdiend hebben. Het is geen beloning van goed gedrag. Zij die aangaan zitten er ook niet omdat zij toevallig, nou ja, het lot is op hen gevallen, daar mogen zitten. Je moet maar afwachten voor wie het is. Het is geen lot. Het is ook niet een begrafenis, maaltijd, die avondmaalsviering. Maar het is iets van de bruiloft van het lam. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Een voorproefje. Maar wat proef je dan? Een stukje brood op je lippen, op je tong. Een slokje wijn in je mond. Wat proef je dan? Dan proef je iets van dat gebroken lichaam van onze Heer Jezus Christus. Dan proef je iets van zijn gegeven bloed, zijn vergoten bloed, waarin zijn overgave zichtbaar is geworden. En daar proef je iets van. Van dat gebroken, zondeloze lichaam, van dat vergoten bloed in de volle overgave van het geloof. Je krijgt er iets van mee, je proeft er iets van. Nee, dat brood op die schaal en de wijn in die bekers is niet het lichaam van Christus. Is niet het bloed van Christus. Als de Heer Jezus dat zegt, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, dan zit hij in de paaszaal en het brood wordt gebroken en rondgedeeld. Hij zit daar zelf aan die tafel, hij ligt daar aan en hij neemt dat brood en zegt, dit is. Hij zit hier, ligt hier en reikt het brood aan. Hij ligt daar en hij reikt de wijn aan. Dan kan het natuurlijk nooit zijn lichaam zijn. Maar dat is ook niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat hij een voorbeeld geeft, tekenen geeft, waarmee mensen, in dit geval zijn discipelen en later zijn kerk, op de een of andere wijze des te vaster gaan geloven. Niet letterlijk, maar hij noemt dat brood en die wijn lichaam. En bloed. Vorige week heb ik ook dat voorbeeld gegeven van de foto. Als je een familie op de foto hebt en er komen mensen in de kamer die dat bekijken, dan zeg je tegen hen, ja, dat is mijn familie. En dan ga je vertellen wie het is. Dat is hij, dat is zij. Maar het is natuurlijk gewoon maar een foto, een klein stukje papier, fotopapier met een lijstje eromheen. Dit is mijn familie. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Niet letterlijk, maar om iets af te beelden, om iets uit te leggen. En zoals het doopwater, die paar druppels water op het voorhoofd van een baby. Natuurlijk niet de zonden van die baby afwast. Het is maar een teken. Zo zijn ook brood en wijn alleen maar tekenen. En niet door het gebruik van brood en wijn worden zonden vergeven, maar ze wijzen heen naar de vergeving van de zonden. En door het gebruik ga je er iets van beleven, iets van proeven. En als dat brood gebroken en gegeten wordt en die wijn vergoten en gedronken wordt, dan vult je hart zich met vreugde. Louter vreugde. Waarom? Waarom doet de Heer Jezus dat nou? Waarom geeft hij nou brood en wijn? Waarom die twee tekenen? Kom ik terug op iets wat vorige week al gezegd is, maar wat ook weer hier in deze vragen en antwoorden terugkomt. Jezus noemt dat brood zijn lichaam en die wijn zijn bloed, om daarmee iets te leren. En wat leert hij dan? Hij leert ons dat het geloof, zwak en aangevochten en betwijfeld, het geloof gevoed moet worden. Zoals je eet en drinkt en telkens gevoed moet worden, zo moet ook je geestelijke leven gevoed worden door brood en wijn, door zijn lichaam en door zijn bloed. En dat heb je iedere keer weer nodig. Wij vieren 4 keer in het jaar het avondmaal. Dat heb je iedere keer weer nodig, omdat het geestelijke leven telkens weer opnieuw steun en onderstreping en versterking nodig heeft. Het is het sacrament van de voortdurende voeding. De doop is 1 keer. Je wordt ingelijfd in het verbond. Dat teken is voor 1 keer voldoende. Dat geldt voor altijd. Een handtekening, garantie, een zekerheid, ingelijfd in het verbond. En daarna, zegt de Heer Jezus, moet je iedere keer weer opnieuw eten van het brood, drinken van de wijn. Want zo wil ik je voortdurend voeden, voortdurend leren. En het is ook een zegel. Iedere keer als je het gebruikt, brood en wijn in de voortdurende voeding, iedere keer als je het weer gebruikt, mag je zeker zijn dat datgene wat beloofd is ook je deel wordt. Vast en zeker, de twijfel mag worden weggenomen, de belofte worden onderstreept. Het evangelie van de Heer Jezus Christus, de genade van hem, de vergeving van de zonden, die is ook voor u en voor jou. Leren en verzekeren. En als je dan die tekenen tot je neemt, dan vult je hart zich met vreugde. Vreugde, louter vreugde. Het volgende. Als twee mensen trouwen, dan wordt van tevoren afgesproken of men in gemeenschap van goederen trouwt. In sommige omstandigheden is dat beter om dat niet te doen. Als je zaken hebt en zo, bedrijven hebt, als er veel bezittingen zijn. Maar als een huwelijk hecht is en de relatie 100% is en je begint aan een huwelijk, dan zeg je nee, natuurlijk. Wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Al het zijne is het mijne, al het mijne is het zijne. Alles wordt samen gedeeld. We hebben alle dingen samen in gemeenschap van goederen. En nu het avondmaal. Je neemt een stukje brood en je neemt een slokje wijn. Hij reikt het aan zijn gelovigen aan, aan zijn kinderen aan, zwak geloof, aangevochten, heen en weer geslingerd, onzeker, schuldig. En terwijl dat brood en die wijn gebruikt worden, zegt hij: al het mijne is het uwe. We zijn in gemeenschap van goederen met elkaar getrouwd. Alle schatten van het evangelie zet de Heer Jezus op onze naam. Alle vrucht van zijn lijden geldt de zijnen. En zijn gehoorzaamheid is de onze. dat hij naar het kruis ging en verzoening tot stand bracht, dat deed ik voor u. Dat door die verzoening vergeving van zonden mogelijk is, ik deed het voor u. Dat hij zijn liefde liet zien aan het kruis van Golgotha, zijn liefde die 100% was, die liefde, dat is de liefde waarmee ik u lief heb, waarmee ik u omhels. Dat is die barmhartigheid die ook u geldt. En al de vruchten van zijn lijden. Er is herstel mogelijk, vernieuwing mogelijk, genoegdoening, betaling van zonden. Alles wat de Heer Jezus Christus volbracht heeft, het is ook voor jou, voor u, mijn kind. En die gehoorzaamheid, als je er helemaal niets van terecht bracht en helemaal niets van terecht brengt en iedere keer weer terugvalt in oude boezemzonden, dan zegt de Heer Jezus Christus tegen de zijnen: maar mijn gehoorzaamheid geldt ook u. En ik zie u aan, de Vader ziet u aan, als had u nooit enige zonde gedaan. In gemeenschap van goederen, hij zegt: brood en wijn, neem en eet, neem en drink, en al het mijne is het uwe. Er zijn heel veel voorbeelden bij te bedenken, maar ik las dit voorbeeld. Er was een schatrijke man die een heel arm meisje leerde kennen en verliefd werd en met haar trouwde. Schatrijk en straatarm. Maar vanaf het moment dat ze getrouwd waren, was dat arme meisje net zo rijk als haar man. In gemeenschap van goederen, in gemeenschap van de zaligheid, al de schatten van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn opstanding, heel de vrucht daarvan en al zijn gehoorzaamheid, al het mijne is van u. Vreugde. Vreugde. Louter vreugde. Zo ben ik met hem getrouwd. Nee, zo heeft hij mij getrouwd. Beleef je dat? En hoe beleef je dat? Dat is tegenwoordig heel belangrijk. Als je iets kopen wil, moet je eerst iets beleven. In de schoenenwinkel, in de klerenwinkel, in de autowinkel. Je moet eerst iets beleven van datgene wat je wil kopen. En als je het maar goed beleefd hebt, dan wil je het ook kopen. Moderne beleving, experience. Maar, en dat is vaak toch het probleem bij de aanbodsviering, ik beleef niks. En zijn misschien vanavond wel mensen in de kerk die al keer op keer het allemaal gevierd hebben en gezegd hebben: ja, ik heb dat beleefd, ik ben er geweest, ik heb er naar uitgekeken toen ik belijdenis deed en ook later. Maar eigenlijk de eerste aanwasgang viel een beetje tegen, want ik beleefde niet zoveel. Ik was gespannen en zo, maar ik beleefde ook niet zoveel. En daarna is het eigenlijk ook nooit echt iets van beleving geworden. Het valt eigenlijk per saldo toch wel een beetje tegen. Ik had er veel meer van verwacht. Hoe beleef je dat en wat beleef je dat? Nou zijn er allerlei dingen die kunnen afleiden. Als het allemaal gevierd wordt, dan kunnen er allerlei zaken afleiden. Dingen waaraan je denkt, dingen die je beleefd hebt, dingen in de familie, dingen in je huwelijk, dingen in de kerk, dingen in de situatie in de kerk, tijdens de dienst. Er kunnen zomaar dingen zijn die verstoren. En dan ineens is de beleving, de ervaring, weg. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn, ter plekke, maar ook in je eigen leven, waardoor de zegen, de beleving, weg is. Maar wat zou je dan kunnen beleven? En hoe zou je dat kunnen beleven? Luther, die vond, maar hij was ook nog maar net uit de Romeinse kerk. Luther vond dat terwijl de tekenen gebruikt werden, brood en wijn, brood gegeten en de wijn gedronken werd, dat dan op de een of andere manier toch daarin de Heer Jezus aanwezig was. In de tekenen was hij op de een of andere wijze toch aanwezig. Niet zoals in de Romeinse kerk, maar toch wel heel daadwerkelijk. Dus wordt er ook veel meer opgehangen aan het gebruik van dat middel, van brood en wijn. In de Romeinse kerk, en dat is antwoord 80, in de Romeinse kerk wordt zelfs het brood gewijd, de wijn gewijd, en wordt er zelfs gezegd dat terwijl we dat wijden, terwijl we het gebruiken, brood verandert in lichaam en wijn verandert in bloed. Niet letterlijk, maar wel zo dat dat stukje brood en die slok wijn heilige sacramenten zijn en het brood ook als een heilig sacrament aanbeden wordt. Wij zeggen nee, brood blijft brood en wijn blijft wijn. Het is alleen maar een teken. Dat fotootje, een schitterende foto van die hele familie en je bent daar heel, heel zuinig op, maar het is maar gewoon een stukje papier, dat weet iedereen. Brood is gewoon brood en wijn is gewone wijn. Maar in de Romeinse kerk wordt het opgeheven tot iets heilig, tot een sacrament, en wordt Jezus telkens weer opnieuw geofferd. Niet zoals Luther het zei en niet zoals de Romeinse kerk het leerde, maar, zegt dan de catechismus, de dingen die worden tekenen en die gaan werken en je beleeft er iets aan door de werking van de Heilige Geest. Daar hadden we het vanmorgen ook over. Als brood gebroken wordt en wijn vergoten, brood gegeten en wijn gedronken wordt, en je neemt dat tot je via je lippen, via de tong, je proeft dat, je voelt dat, dan is het de Heilige Geest die die vreugde schenkt. En die op dat moment het geloof door midden van die tekenen versterkt. Het is de Heilige Geest die even de aarde, avondsviering, die ene enkele avondsvierder, verbindt met de hemel. Onze gedachten worden in de hemel opgeheven, waar Christus Jezus is aan de rechterhand van zijn Vader. En de hemelse Christus en de aardse kerk, bruidegom en bruid, zijn even verenigd door middel van dat teken van brood en wijn. Het is de Heilige Geest die die band geeft. Het is de Heilige Geest die die ervaring schenkt. Het is als het ware dat de Heer Jezus even je omhelst. Vreugde, vreugde, louter vreugde. En weet u wat hij zegt? Dan zegt hij op dat moment tegen je, moet je eens goed luisteren, moet je eens goed lezen. Hier is mijn testament. En in mijn testament staat jouw naam geschreven en al het mijne staat op jouw naam. Zo zeker als je brood eet en wijn drinkt, hij opent zijn testament en de Heilige Geest laat je lezen wat er staat. En al de schatten van het lijden zijn voor u en zijn voor jou. Dit deed ik voor u. Het is de Heilige Geest die dat testament als het ware opent en laat lezen. Ik eet brood, ik drink de wijn. Mijn gedachten worden door de Geest opwaarts in de hemel geheven waar Christus Jezus is. En hij spreekt mij vanuit die hoge hemel als gastheer toe. En hij zegt, dit deed ik voor u. Al het mijne is het uwe. Vreugde, vreugde. Louter vreugde. Beleving. Je moet het beleven. Ik zou tegen alle jongeren willen zeggen, jongens en meisjes, tieners, twintigers. Als je in deze koude, kille wereld iets wil beleven, van de hemel op aarde, dan is het als je in brood en wijn omhelst wordt door Christus. Dat is echte vreugde. Vreugde. Louter vreugde. Een bruiloft. Om wie gaat het? Ja, natuurlijk om die bruidegom en die bruid. En alles, een jaar lang voorbereiding, is gericht op het feest ter ere van die bruid en die bruidegom. En zij zijn het stralende middelpunt van die dag. Vreugde, vreugde, louter vreugde rondom hen. En die bruiloft van het lam. Een uitnodiging voor de viering, een uitnodiging om te komen tot de bruiloft van het lam. Om wie gaat het dan op dat feest? Het gaat op dat feest en in die bruiloft van het lam, het gaat in de viering van het sacrament om de bruidegom. In de allereerste plaats om hem. Alles aan hem is gans begeerlijk. Hij is zonder enige zonde. Hij is volkomen in alle dingen en zijn liefde is 100%. En er is bij hem een overvloed van genade. Die bruidegom die is zo rijk, zo heerlijk, zo liefdevol. Alles aan hem is te begeren. Ja, zegt die bruid. Er is er natuurlijk maar één en dat is mijn bruidegom. Om wie gaat het op het feest? Om de bruidegom. Brood, dat is zijn lichaam. Wijn, dat is zijn bloed. Maar het gaat ook om de bruid. Het gaat om de kerk. Het gaat om de gemeente. Het gaat om al die mensen die tot geloof gekomen zijn. Uit Jood en Heiden. Noord en Oost en Zuid en West. Alle landen, alle volkeren, alle natie, alle tongen, alle rassen, alle windstreken. Het is die bruidegom te doen om de bruid, de bruidskerk, de kerk. Uit alle natieën, uit alle volken, uit alle talen. En hen schenkt hij vergeving, vrede, vreugde en rust. En als je dan gegeten hebt en gedronken hebt, dan zegt de bruidegom, laat ons vrolijk zijn. Want de bruiloft van het lam is gekomen. Bruid en bruidegom verenigd. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Om wie gaat het? Het gaat om de bruidegom. En het gaat de bruidegom om de kerk. Om u, jou en mij. Een paar weken geleden werd Noé gedoopt en Suze. In een morgendienst, een volle morgendienst. Over die olijfbomen, die takken. twee soorten takken. Aan het einde van de dienst zongen wij Psalm 87, vers 5. Maar dat ging niet helemaal goed. De gemeente zong, althans een aantal, dan wordt zijn naam met lofgejuich geprezen. Dat staat er niet. Willem Hendrik Zwart, organist van de Bovenkerk in Kampen, heeft op zijn sterfbed, ik heb hem toen begeleid, nog eens met nadruk gezegd dat in Psalm 87, in dat vijfde vers, echt staat, dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Hoe kan dat nou? Het gaat toch om zijn lof? Ja, natuurlijk. Het gaat om die bruidegom. Maar zij die geloven, worden geschreven op de rol van het boek, worden ingeschreven en in Israël ingelijfd. En hun namen tellen mee. Zij die eten van brood en wijn, al de zijnen, zij mogen delen in al de schatten. En dan wordt ook mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan tellen we mee, want het is de bruidegom om de bruid te doen. Kom tot de bruiloft van het lam. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Hier voor even en eeuwig in de hemel. Amen. Maaike van Hoeselt zal nu met mij de vragen en de antwoorden lezen. waarschijnlijk een betere stem dan ik. Bewerkt het avondmaal zelf de vergeving van je zonden en het nieuwe leven?
Nee, dat doet de Heer Jezus.
Wat leer je dus van het avondmaal?
Zoals brood en wijn ons versterken, zo versterken het lichaam en het bloed van Heer Jezus ons geloof.
En wat leer je nog meer?
Zo zeker als brood en wijn ons versterken, zo zeker versterken het lichaam en het bloed van de Heer Jezus ons geloof.
Wie bewerkt dat door het avondmaal?
De Heilige Geest.
Wat leert de Rooms-Katholieke Kerk over het avondmaal?
Dat brood en wijn veranderen in het lichaam en het bloed van de Heer Jezus.
Is dat zo?
Nee, het brood blijft brood en de wijn blijft wijn.
Dank u wel. We gaan nu samen zingen uit Psalm 87, dat vijfde vers. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Laten we nu samen danken en bidden. Heerlijke God, vreugde, vreugde, louter vreugde. Door brood en wijn wilt u ons aan u verbinden. Wilt u beloften die u gaf, nog des te meer onderstrepen. Zodat wij er niet aan zouden twijfelen dat al het uwe ook het onze is, wordt en blijft. Heere, wat wij nodig hebben, dat is uw Heilige Geest. Dat is geloof. Wat wij nodig hebben is het geloof als een mosterdzaadje, zo klein, om iets van deze zegeningen te beleven. Wij mogen ermee bezig zijn in de verkondiging. Wij mogen ook deze dingen meenemen naar huis en daarover nadenken, ons erop bezinnen. Geef, o Heere, dat wij en vandaag en in de komende week en volgende week zondag, als er voorbereiding is voor de viering, dat we dan ons des te meer op deze tekenen zullen richten en daardoor des te meer op u. En laat, o God, de gemeente juist in de viering van het avondmaal iets mogen beleven van de bruiloft van het Lam. Niet als een voorproefje, als iets van een experiment, maar als een zaak die zekerheid geeft, volkomen zekerheid geeft. En doe ervaren dat u als gastheer op deze wijze mensen omhelst in uw liefde. Dit deed ik voor u. En wilt u die liefde, wilt u die vreugde wekken en versterken. Heb dank voor de diensten op deze dag. Heb dank dat we hier mochten zijn. Dat we mee konden luisteren. Wilt u uw zegen hieraan verbinden, maar neem genadig al het zondige weg. Wij mochten onze gaven geven voor diaconale doeleinden, ook voor het jeugdwerk, voor de kerk. Heren, wilt u die gaven zegenen? Het is een halve euro of een euro of iets meer. Het penningske van de weduwe, dat wilt u zegenen. Geven met ons hele hart. Het kleine of misschien wel het grote. Breng ons tot die oprechte overgave. Want als wij bruiloftskinderen zijn, dan mag de bruiloft ook wat kosten. Gedenk ons allen als we weer naar huis gaan. De werkweek wacht. Een week van zorg. Ziekte. We maken ons zorgen om anderen, om familie, om ouders, om kinderen. We hebben onze studie en de spanning daarin. Tentamens, proefwerken. We hebben onze ambities om iets te bereiken. Geef uw zegen daarin. En maak ons in alle dingen tot uw dienst bereid. Dat we een lichtend licht en een zoutend zout zullen zijn. Zo leggen wij alle dingen voor u neer. Wil in Christus Jezus onze dank aannemen en hoor ons alleen om zijnentwil. Amen. De slotzang is uit Psalm 89, de versen 1 en 7. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. 1 en 7 van Psalm 89. Gaat u heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.